Misschien zegt iemand, al die dingen gaan niet over mij. Maar dan zeg ik tegen hem, luister, jij oordeelt over andere mensen en je hebt kritiek op hun gedrag. Maar de dingen waar jij kritiek op hebt, die doe je zelf ook. Zo laat je jezelf zien dat je straf verdient. Mensen die al die verkeerde dingen doen, krijgen van God de straf die ze verdienen. Dat weten we allemaal. Denk jij dan dat je kunt ontsnappen aan Gods straf? Je hebt wel steeds kritiek op andere mensen, maar je doet zelf ook verkeerde dingen. God is goed en geduldig. Hij wacht lang met straffen. Jij denkt, zo'n God hoef ik niet serieus te nemen. Maar dan begrijp je het niet. God is juist goed voor je. Hij geeft je de kans om een nieuw leven te beginnen. Maar jij bent ongehoorzaam. Je wilt je leven niet veranderen. Zo maak je jezelf nog schuldiger. Op de dag dat God zal recht spreken over de wereld, zal Hij ook jou straffen. God zal alle mensen geven wat ze verdienen. De mensen die het volhouden om te doen wat God wil, krijgen het eeuwig leven. Want zij hebben alles over voor het volmaakte leven bij God. Maar God straft de mensen die zichzelf beter vinden dan anderen. De waarheid is voor hen niet belangrijk. Voor hen telt alleen oneerlijk gedrag. Ieder mens die slechte dingen doet, zal door God gestraft worden met pijn en ellende. Dat geldt in de eerste plaats voor de Joden, maar ook voor alle niet-Joden. Maar ieder mens die het goede doet, zal eer krijgen van God en in vrede bij hem leven. Dat geldt in de eerste plaats voor de Joden, maar ook voor alle niet-Joden. Want God beoordeelt ieder mens op dezelfde manier. De niet-Joden kennen Gods wet niet. Maar ook zonder wet geldt, als je verkeerd leeft, loopt het slecht met je af. De Joden kennen Gods wet wel. Voor hen geldt, wie verkeerd leeft, wordt volgens de regels van de wet gestraft. Want voor God gaat het er niet om dat je de wet kent, het gaat erom dat je je aan de wet houdt. Alleen dan zul je gered worden. Mensen die niet als Jood geboren zijn, kennen de Joodse wet niet, maar stel dat ze toch leven zoals de wet het bedoelt. Dan zie je aan hun daden dat ze de wet in hun hart hebben. Diep van binnen weten ze wat goed en slecht is. In gedachten geven ze een eerlijk oordeel over hun eigen daden. God weet hoe de mensen van binnen zijn. Alles zal bekend worden op de dag dat Hij Jezus Christus laat rechtspreken over de wereld. Dat is het goede nieuws dat ik vertel.
Dank u wel, Kurt. Goedemorgen. We hebben dus net gelezen in Romeinen, hoofdstuk 2, 1 tot 16. En voordat we beginnen eigenlijk, een korte inleiding. Eigenlijk iedere keer als we hier samen zijn, vind ik het heel mooi om, als we kijken, is het heel mooi om samen te zijn. En beseffen jullie eigenlijk waarom dat we hier samen zijn of wat dat ons echt samenbrengt? Als je over nadenkt, dan besef je eigenlijk echt dat we hier samen zijn, omdat we allen verbonden zijn. We zijn verbonden in God. Verbonden in Jezus Christus. En dat is net het mooie eraan. Overal ter wereld komen mensen samen om God te eren. Diversiteit van mensen. We zijn allemaal verschillende mensen. En dat zie je ook in onze gemeente. Mensen van verschillende bevolkingslagen, verschillende leeftijden, verschillende soorten mensen. Het is mooi om te zien dat we in God één zijn. Misschien zijn jullie hier samen, of zijn jullie hier omdat je God kent. En omdat je nog meer wilt kennen van God. Of misschien ben je hier juist omdat je God nog niet kent en omdat je hem wilt leren kennen. De voorbije weken hebben wij eigenlijk een hele mooie reeks boodschappen gekregen. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren, maar het begon eigenlijk voor voor januari. Dus eigenlijk eind december kregen we een boodschap. En dat ging toen over het aards leven en het eeuwige leven. En dat werd onze keuze voorgesteld van, kijk, je weet dat ons leven hier is, maar hoe gaat het verder? Hoe zit het met het eeuwige leven? Begin dit jaar kregen we dan een boodschap over de wijsheid. Waarin dat we het verschil zagen tussen de aardse wijsheid en de goddelijke wijsheid. De wijsheid die van God kwam. 2 keer geleden kregen we dan een inleiding op de brief van de Romeinen. Waarmee dat we toen kwamen van, wat is jouw droom? We zagen dat Paulus echt een droom had om, het verlangen had om tot de mensen te komen, tot de kerk te komen in Rome. En toen stelde David aan jullie vraag, wat is jullie droom voor dit jaar? Wat is jullie verlangen? En dan komen we terug tot vorige week, daar ging het hem over de zonde. En daar ging het hem over dat iedereen in gevaar is. We zijn allemaal zondaars en eigenlijk is dat erg om te weten, maar er werd de oplossing aangeboden. Er is redding voor iedereen. En dat gaan we ook vandaag zien. Vandaag gaan we verder gaan op wat dat Paulus vertelt over die zonde. Wat dan de gevolgen ervan zijn. En hoe dat wij dan verder gaan daarop. Laten we samen bidden eerst. Vader, dank u wel dat we hier samen zijn. We zijn recht samen in uw naam. U brengt ons samen. En het is het mooie eraan. Deze ochtend komen we recht samen omdat we meer van u willen weten. Omdat we willen weten wat u ons te vertellen heeft. We zijn hier samen omdat we u dankbaar zijn voor het leven. We zijn hier samen om u te aanbidden, om u te eren. En echt om elkaar te bemoedigen, om elkaar te steunen. Vader, deze ochtend vraag ik echt uw zegen, uw leiding. Spreek tot ons allemaal. Raak onze harten aan. En maak ons duidelijk wat u van ons verwacht. Dank u wel, Vader, dat we hier samen mogen zijn deze ochtend. Het eerste deel, de brief van de Romeinen. Paulus had echt het verlangen om de kerk in Rome te ontmoeten. En dat was eigenlijk om, in eerste zin om hen te bemoedigen, maar ook om zelf bemoedigd te worden. En daarmee haalde hij toen ook onderwerpen aan om misverstanden uit de weg te halen. Onderwerpen die ook van toepassing zijn op de kerk vandaag. Op onze kerk vandaag. Op ons allemaal. Daarom is het heel mooi dat we eigenlijk die reeks over Romeinen behandelen samen. Als je denkt over wat dat Paulus wou doen, is ook wat dat wij doen. Ik denk dat we hier zeker samenkomen. Omdat we ook elkaar willen bemoedigen. Omdat we willen blijven zorgen voor elkaar. Omdat we elkaar willen steunen. En ook vooral omdat wij elkaar bij God willen brengen. Dat is toch de reden waarom we hier zijn. De centrale boodschap van Paulus. Als we kijken naar de centrale boodschap, dan zien we dat Paulus terugkeert naar de essentie van het evangelie. De geschriften en de wet, die deden niets als we ze niet volgen. En vooral als we niet het geloof hebben daarin. Het belangrijkste is wat je bij God brengt. En hetgeen wat je bij God brengt, is je geloof. En daarover gaat het hem ook deze ochtend. Tweede punt. De zonde. Het gaat hier van het stukje in Romeinen 2 van 1 tot 5. En wat staat er eigenlijk in dat stuk geschreven? Komt erop neer dat wij allen in gevaar zijn. En dat de zonde ons allemaal kapot maakt. De fouten die wij hebben maken ons kapot. En dan zijn er twee zaken die we doen. Die we eigenlijk doen. Oftewel ontkennen we God. Oftewel zeggen we, er is geen God. God bestaat niet, dus het doet ons niet. Oftewel denken gewoon van, God kan ons niets maken. Dus denken we dat de zonde geen kracht heeft over ons. En dan zijn er ook nog andere gedachten hangen waar die Paulus wil aankaarten. In der tijd waren er, toen Paulus die brief schreef naar de Romeinen, waren er gedachten van, oké, het is allemaal goed en wel, Paulus. Je schrijft nu over zonde, over de fouten, over zaken die wij verkeerd doen, misschien tegenover anderen of tegenover God. Maar eigenlijk, Paulus, heeft dat niet veel te maken met mij. Het is de rest. Het is meer de anderen De anderen buiten mij, dat zijn zware zondaars. Of terwijl zijn er ook van die gedachten hangen van... Oké, misschien de zonde, maar... hier en daar een kleine zonde of een kleine fout begaan... is toch niet zo erg. Want uiteindelijk, God is zodanig liefdevol dat hij niemand straft. Twee soorten gedachten die in der tijd fout waren. En Paulus die had er ook recht tegenop in. En die zegt van... jullie oordelen, jullie bekritiseren... maar ik doe het zelf en ik ben zelf slecht bezig. Of je neemt God niet serieus. En doordat je God niet serieus neemt en doordat je ongehoorzaam bent aan God, zal het oordeel achteraf op jou nog zwaarder zijn. Het ging over de christenen in Rome in der tijd. Maar het wordt ook zeker toegepast op de kerk vandaag, op ons allemaal vandaag. Als het over de zonde gaat in de kerk... en misschien wordt er te weinig over de zonde gesproken. Meestal horen we altijd mooie boodschappen. Boodschappen die mooi klinken in onze oren. Maar als het over de zonde gaat, dan hebben wij allemaal de neiging om daar afstand van te nemen. We durven het niet bij naam te noemen. We doen alsof dat die zonde, het woord zonde en al hetgeen eraan slecht, wat dat er slecht aan is, we doen alsof dat niets met ons te maken heeft. We doen alsof de anderen er slechter aan toe zijn en daarmee sussen we ons ook ons geweten. En het liefst van al, willen we onze eigen fouten verbergen en hopen we dat onze eigen fouten, dat niemand ze ooit zal weten. We hopen dat niemand ooit zal weten wat er in ons bezig is. Onze eigen gedachten. We hopen dat niemand het ooit ontdekt. Het heeft niets te maken met ons, die zonde. Het lijkt een zware boodschap, maar geen zorgen. Ik wil jullie naar het eind van de boodschap brengen, naar het goede nieuws. Er is wel een uitweg. Maar laat eerst terugkeren naar die zonde. Jullie beseffen, net doordat wij mensen afstand nemen van die zonde, gaan we ook anderen oordelen. En dat gebeurt tegenwoordig en kan op twee manieren ook weer. Het kan tegenover mensen buiten de kerk zijn, maar ook tegenover mensen in de kerk zelf. Als het gaat over mensen tegenover die mensen buiten de kerk, dan is het van, eigenlijk, ik ben christen en ik kom naar de kerk. Ik ben ook wel beter dan de rest. Geen zorgen, God straft wel al die heidenen erbuiten. Ik kom naar hier om te zingen. Ik lees de Bijbel, ik ken de Bijbel. En de rest is eigenlijk minder waard dan mij, omdat ik de Bijbel ken. Dit is een slechte gedachte trouwens, een slechte manier van denken. Anderzijds in de kerk, ik kom misschien wel naar de kerk, maar eigenlijk kan mij de rest niet schelen. Het gaat tussen mij en God. En tussen mij en de rest, dat is minder belangrijk. Het gaat tussen mij en God. Hetgene wat dat die doet in de kerk, matig. Misschien is die niet goed bezig. Of die persoon daar wandelt verkeerd. Die persoon die ik mijn broeder noem, is eigenlijk slecht bezig. Maar eigenlijk interesseert mij niet. Ik kom naar de kerk. Ik ben blij, want dat gaat tussen mij en God. De rest... ik wil dat jullie beseffen dat we op dat moment vallen in negativiteit en we verliezen hoop. Want wat gebeurt er dan op dat moment? Ondanks dat wij onszelf beter achten dan de mensen buiten de kerk of zelfs de mensen in de kerk, voelen we toch een druk in onszelf. We voelen ons niet gemakkelijk. We voelen een onvrede. En af en toe begin je jezelf dan af te vragen, hoe komt dat ik die onvrede heb? Waarom voel ik dan er hindernissen zijn om dichter bij God te komen? Of waarom zijn er hindernissen om te groeien? Waarom heb ik de indruk dat ik niet vooruit ga in mijn leven? Weet je wel zeker dat het bij de anderen ligt en dat het niet bij jezelf ligt? Dat is de vraag die je moet stellen. Ik wil dat jullie opletten op het volgende. We zijn allemaal in zonde en we zijn helemaal niet beter dan de anderen. En zo'n gedachten maken jullie kapot. Anderen oordelen, die negatieve gedachten. En dat maakt ook de kerk kapot. En dat is één ding waarvan ik overtuigd ben. Satan wil niet anders dan dat de kerk vandaag kapot gaat. De zonde, Satan, is verbonden met elkaar. En ik wil maar niet dat wij nog een band hebben tussen God. Ik wil niet dat we een band hebben met elkaar. En daardoor verliezen we moed. Wat is het gevolg daarvan? Paulus is heel duidelijk. En Paulus zegt meteen, God oordeelt iedereen op dezelfde manier en iedereen is gelijk. Vind je jezelf beter en laat je de waarheid achter jou, blijf je ongehoorzaam, dan zal God jou oordelen. Dan val je in het oordeel. Dat is duidelijk. Paul zegt het, Paul is meteen duidelijk. In Romeinen 2, 6 tot 11, dat is het middenste gedeelte. Blijf je daarentegen volhouden, doe je het goede, heb je alles over voor God, dan zal God jou eer, vrede en het eeuwige leven geven. Oké, nu zeg je, oké, allemaal goed dat wel, we zijn mee akkoord. Doe het slechte, val je in het oordeel. Doe het goede, kun je terug bij God komen. Maar vaak is het niet zo gemakkelijk in ons leven. Het is niet gemakkelijk om het te doen. En dan vraag je af, hoe gaan we dan verder? Hoe precies gaan we het goede terug bij ons brengen? Of op welke manier, hoe gaan we terug het goede doen? Dat is de vraag. Ten eerste punt, laten we eerst gewoon die negativiteit en de zonde geen kans geven. We beginnen eerst, laten we elkaar terug juist helpen, terug aanmoedigen. Daarvoor zijn we hier. Laten we elkaar aanmoedigen en helpen. Het oordeel is trouwens niet aan ons. Het is God die zal oordelen. Dus wij hoeven niet te oordelen. Het is niet nodig. Vergeef daarom elkaar. En vraag vergiffenis aan elkaar. En vooral bid voor elkaar. Dat is een korte tussenstuk dat ik toch jullie meegeef. Help elkaar. Bemoedig elkaar. Vergeef elkaar en bid voor elkaar. Vooral bid voor elkaar. Maar vooral, nu komen we naar het belangrijkste punt. We weten dat we het niet uit onszelf kunnen. En omdat we het niet onszelf kunnen, laat je leiden door God. En hier komen we aan het punt dat ons verder zal helpen. Vierde punt. God die kijkt in je hart. Romeinen 2, 11 tot 16. En Paulus die legt uit vanuit de brief. Stel, je kent de wet. Je kent de wet niet, je doet verkeerd. Dan gaat het met je fout aflopen. Logisch. Stel, je kent de wet wel, je kent de regels. Maar je doet de wet niet. Val je ook. Dan gaat het ook niet goed met jou. Maar stel nu dat je de wet niet zou kennen, maar toch doe je goed. Dat betekent dat je het verschil kent tussen goed en kwaad. Dat betekent dat diep van binnen dat je de wet hebt. En daarmee wou Paul bedoelen het volgende. Hetgene waarom dat God belang aan hecht, is hetgeen wat dat diep van binnen in jou zit. En het goede nieuws is dat God diep in jou kijkt. En dat hij kijkt naar waar dat je hart gaat. En daarmee wordt eigenlijk het evangelie, dus de boodschap die wij wekelijks hier kunnen krijgen, en de Bijbel, de boodschap uit de Bijbel, wordt eigenlijk heel bereikbaar. Waarom? Om in vrede te zijn, heb je vrede nodig met God. En om vrede met God te hebben, moet je niet veel kennen, moet je niet veel weten. Maar we zien door de hele reeks in de brief van de Romeinen, zien we dat het belangrijkste is om vrede te hebben met God, is dat je geloof hebt in God. En het geloof in God, dat verandert alles. Dan komen we tot het laatste stuk. Hoe gaan we dan verder? Hoe krijgen we die vrede met God? Wat betekent dat geloof in God? In het begin van de brief aan de Romeinen schreef Paulus ook al meteen al over Jezus. En daarin legde Paulus uit dat wij door Jezus genade hebben gekregen van God. Dus door Jezus kunnen wij terug vrede hebben met God. Ondanks alles heeft God ons, Jezus zijn Zoon, gegeven om het oordeel van ons, die wij hebben door onze zonden, op hem te nemen. Dus wij hebben wel zonde. En wij worden, of zullen geoordeeld worden, maar God heeft zijn Zoon gegeven om op deze wereld te komen en het oordeel die op ons lag, te nemen op zich. En dat is het verschil. We zijn zondaars. En we verdienen het oordeel, maar het oordeel valt niet op ons. En dat is het verschil. En doordat het oordeel niet meer op ons valt en op Jezus valt, betekent dat wij door Jezus en in Jezus terug vrede hebben met God. Doordat dat oordeel is weggenomen van ons, hebben wij zekerheid dat dit geloof in Jezus ons bij God brengt en ons niet wegbrengt van God. We zijn bij God en we blijven bij hem. Hetgeen wat het verschil maakt, is niet wat dat we weten. Het is niet dat we de Bijbel kennen, het is niet dat we superveel studies hebben gedaan over de Bijbel. Het is hetgeen wat wij geloven. Het is hetgeen wat in ons hart zit. En daarom nodig ik jullie allemaal uit om terug te keren naar God. Dank God voor het leven en aanvaard het offer van Jezus Christus. Als je echt een diep verlangen hebt om bij God te zijn, dan verandert God jouw verlangens. Dan zal God jouw gedachten veranderen. Dan ga je uit jezelf het goede doen. Als je echt een diep verlangen hebt om je laten leiden door God, dan ga je merken dat je verlangens niet meer de verlangens van vroeger zijn, maar dat worden de verlangens van God. Je krijgt leiding van God, je krijgt steun en je krijgt moed van God. Ik was ooit eens aan het spreken met iemand en die zei van, want over, kijk, als je bij God bent, dan doet God hetgene wat hij verlangt. Of wat hij je verlangt, daarvoor zal God zorgen. En we dachten samen, we waren samen aan het denken, oké, allemaal goed en wel. Hetgene wat hij verlangt, hij vraagt het aan God, daarvoor zal God zorgen. Maar anderzijds, als jij dichter komt bij God, ga je juist dingen verlangen die God ook verlangt. En dan zal God zorgen voor die verlangens. Is dat duidelijk? Een klein voorbeeldje. Was ik misschien nog geen christen, dan zou ik zeggen, ja, mijn verlangen is om superveel carrière te maken. Oké. En dan denk je, oké, zal God mij dat geven? Dat is toch mijn verlangen? Maar dan op het moment dat je dan dichter en dichter bij God komt, dan is je verlangen helemaal niet meer om carrière te maken. Nee, maakt het niet uit. Je verlangen wordt dan om mensen bij God te brengen. En dat is ook mijn verlangen. Dat is ons verlangen allemaal. Wij verlangen dat mensen bij God komen. En als je dat verlangt, God zal jullie ook daarin steunen. Besef dat God u het leven gaf. Besef dat je niet perfect bent. Maar besef dat door Gods liefde en door de goedheid van hem, dat je bij hem kunt zijn. Dus wat bedoel ik daarmee? Het is niet door wat dat jullie hebben gedaan. Het is niet door wie dat jullie zijn. Het is niet omdat jij hebt gezegd van, kijk, ik word christen, dat je daarvoor wordt gered door God. Of dat je daardoor terug bij God kunt zijn. Nee. Het is in de eerste plaats, doordat God zei van, jullie zijn zondaars, maar ik heb jullie het leven gegeven. En ik weet dat jullie zonden hem geven, maar toch, ik geef jullie een kans. Ik geef jullie een tweede kans, een derde, een vierde kans. Ik geef jullie steeds weer kansen om terug bij mij te komen. Kom terug bij mij. Dus God was degene die de eerste stap zette. Die gaf je het leven en die gaf je kansen. En dat is ook ons geloof en overtuiging, dat we door die kansen terug mogen keren bij God. Van, dank u wel, Vader, dat ik terug mag komen bij u. En misschien denk je dan ook, inderdaad, ja, ik wil inderdaad komen tot God. Ik wil inderdaad dat God mij vult, mijn hart vult met zijn liefde. Of misschien zeg je van, inderdaad, ja, ik heb het ooit nog geweten. Ik heb het ooit nog ervaren. Ik was er ooit nog van overtuigd, maar nu voel ik me zo ver weg van God. Maar eigenlijk, inderdaad, ik wil terugkeren tot God. Als jullie in deze situatie zitten, weet dat je nu terug kunt keren tot God. Of dat je nu kunt komen tot God. Besef ook, als je nog niet echt hebt, als je nog niet echt overtuigd bent van wat dat teweeg brengt in je leven, wat dat God kan doen voor je leven, dan is dat moeilijk om te begrijpen, die boodschap. Ik wil jullie vertellen over toen ik jonger was. Toen ik jonger was, ging ik ook naar de kerk. Ik hoorde ook boodschappen. De boodschappen spraken mij aan. En ik dacht van, inderdaad, ja. Die God, waarover dat stem, spreekt me wel aan. Maar ik weet er niets van. En ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Ik weet zelfs niet wat ik moet bidden. God zegt gewoon, vraag het gewoon. En toen herinner ik me dat ik op die ene dag is ben gaan, gewoon op, ik was aan het wandelen en ik zei van, kijk, ik weet niet hoe dat ik moet binnen, maar ik ga toch even iets proberen. God, ik geloof wel dat je het mij het leven gaf. Maar ik voel me zo, ik heb niet echt de indruk dat ik je ken. Ik zou graag willen kennen. Kun je mij gewoon u laten... Laat me je kennen, God, zei ik toen. Ik heb echt het verlangen om u te kennen, maar ik weet niet hoe dat ik u moet kennen. Het was een simpel, laten we zeggen, een simpel gebed eigenlijk in der tijd. Maar dat is wel hetgene wat dat mij toen heeft aangezet om God beter te leren kennen. Beetje bij beetje merkte ik dat God kwam om mij... om hem beter te leren kennen. Daarom komen we aan het eind. Richt je tot God. Het is simpel. En vraag het volgende. Wees dankbaar voor het leven. Je hebt het leven gekregen van God. Wees dankbaar voor Jezus. Want door Jezus val je niet meer onder het oordeel. Jezus is gestorven daarvoor. Je is gestorven in jouw plaats. Dank Jezus daarvoor. Vraag vergiffenis voor je zonden. En dan vraag dat God jou vormt. Vraag dat hij jou leidt en dat hij jou kracht geeft. En vraag dat hij jou vervult. Simpel. Het komt wel in orde. We zijn aan het eind gekomen van de boodschap. Mocht het zijn dat jullie vragen hebben of dat jullie meer willen weten daarover, weet dat we in onze kerk, in onze gemeente, een team pastoraat hebben. Kun je richten bij Els. Els, kun je even recht staan? Ik ga even zien, jullie kennen Els. Er zijn ook meerdere mensen die in het pastoraat instaan, die kunnen jullie ondersteunen. Die kunnen ook achteraf bidden voor jullie. Laten we afsluiten samen en laten we samen bidden. Mag ik jullie allemaal vragen om gewoon jullie ogen te sluiten? Ook al zullen we niet bidden, sluit gewoon jullie ogen uit respect voor iedereen die hier aanwezig is. Christine. Ik heb inderdaad gevraagd om een prentje. Als jullie nog willen weten over wat ging vandaag, dat is een afbeelding gewoon. God looks at the heart. Eigenlijk, God kijkt in jullie hart. En dat was eigenlijk de centrale boodschap van vandaag. Kom tot God. En vraag dat hij jou leidt. Vraag dat hij jou kracht geeft. Het is niet wat hij doet. Het is hetgeen waarin hij gelooft. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel. voor deze mooie dag. Dank u wel dat we weer samen zijn. Vader, inderdaad, we hebben van u het leven gekregen. En het leven is mooi. Ook al is het leven niet altijd gemakkelijk. We weten dat het leven toch mooi is. Er gebeuren zoveel dingen in ons leven. En Vader, we beseffen dat het leven zonder u niets is. En zonder u kunnen we niet verder. Daarom hebben we zoveel onrust. Daarom hebben we zoveel onvrede. Vader, we willen echt vrede krijgen in ons leven. We willen echt vrede krijgen met mensen rondom ons. We willen echt vrede krijgen met u. Vader, we zijn mensen met zonden. En daarom komen we terug tot u. En we zeggen, vergeef ons, Vader. We zijn echt mensen met zonden, maar we vragen vergiffenis. We keren terug tot u. En we vragen dat u ons leidt. Vader, u kent allemaal onze harten. U weet wat er in ons omgaat. U ziet de mensen hier voor u. We zijn recht samen omdat we u kennen, maar ook omdat we u willen leren kennen. Vraag echt dat u een ieder die hier aanwezig is, dat u een ieder hier aanraakt. En ook echt toont wie u bent. Leid iedereen hier. Geef hen allemaal kracht. Geef ons allemaal kracht. Geef ons allemaal moed. Vader, dank u wel. Dat is ook de reden waarom we hier zijn. We zijn hier samen om u te aanbidden. Om u te danken. Om u te danken voor het leven en dat we altijd bij u mogen zijn. Dank u wel, Vader. Amen.